Beste mensen, heel hartelijk welkom, ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. Vanavond zonder beeld, want wij zitten in de consistorie. Het eerste deel wordt uitgezonden en daarna gaat de uitzending stoppen. Ik stel voor, welkom jullie allemaal. Ik stel voor dat we eerst gaan zingen met elkaar, Psalm 73, vers 13 en vers 14. We kunnen het ook zonder. 73 vers 13 en 14. Ja. Wie hebt neven te wamog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde neven te toch lusten, niet is er. Deur. Hartelijk welkom. Maar deze zat toch niet op slot, of wel?
Dat weet ik niet. Ik, die was er in ieder geval los.
Is die open? Ja. Dat is, want die is wat donker. Ja, dat is niet.
Dat vragen we ook al.
Ik heb hem niet open gedaan.
Nee.
Is die open blijven staan?
Ik denk dat die open was.
Staat er een paar dagen open. Oké,
stortig.
Nou ja.
Nou ja, zeker. Ja, uiteraard. Ja, dat is wel. Jullie zijn allemaal hier doorgekomen. Ja. Ik dacht, ik loop nou verkeerd. Dus.
Omdat hier alleen maar licht brandt. Ja, ja. Goed, welkom. Ik stel voor dat we eerst gaan bidden. Is er iets voor voorbeden van iemand van u? Niet? Oké.
Okay. Ik zou eerlijk zeggen, dankzij. Hij is waar, hij is ontzettend ziek geweest.
Ja.
En die is daar bijvoorbeeld een beetje rots opgegaan. Hij is er heel eend opgeknapt en nu knap je er een antwoord.
Ah, mooi. Oh, fantastisch. Fijn.
Ja.
Fijn.
Ja,
ook, ja, heel fijn. Bedankt. Heer onze God, heb heel hartelijk dank. Dank dat we vanavond hier samen mogen zijn. Samen in dit gedeelte van uw huis. Zo ook verbonden met luisteraars thuis. Heer, wij danken u voor uw trouwe zorg. Wij danken u voor wie u bent. Vanuit uw liefde en uw genade. Heer, dat u doorgaat met uw woord. Met uzelf te openbaren. Heer, geef dat we u ook steeds dieper leren kennen en rijker leren kennen. Dat ons hart volop naar u mag uitgaan. En dat we over de dingen van het tijdelijke leven heen mogen zien op uw grote toekomst, op uw eeuwig koninkrijk. Dat koninkrijk wat komt en tekenen van uw naderende voetstappen zijn er. Heere, geef dat we zo ook opmerken en geef dat we ook allen bereid zijn om u te ontmoeten. Want u komt en mag het in onze harten leven. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Heer, wat is het rijk om in alle vrijheid, ook als we denken aan al diegenen waar het niet kan, uw woord te onderzoeken, samen daarover te spreken, samen daarvan te getuigen. Heer, wat is het een wonder dat we dat woord mogen hebben. Dat woord wat ons de eeuwen door is toebetrouwd en wat we tot de dag van vandaag ook mogen bezitten. En Heere, wij bidden, geef dat ook de komende generaties daaruit geleefd mag worden. Ook als we het onze kinderen en onze kleinkinderen doorgeven en daarvoor bidden, wilt u uw zegen eraan verbinden, opdat van geslacht tot geslacht u mag worden gediend. En Heer, als we vanavond opnieuw een gedeelte uit een oude profetie hopen te bestuderen, kom met uw geest erin mee. En geef ook dat we de boodschap voor de tijd waarin wij leven vanuit die oude profetie ook leren verstaan. Uw woord ter harte nemen en doe ons leven vanuit dat woord en vanuit uw richtlijnen. Wees zo in ieder persoonlijk nabij en alle die ons lief zijn. Wij bidden ook voor degenen die er vanavond niet kunnen zijn vanwege ziekte. We denken aan meneer en mevrouw van Haarlem, die beide corona hebben. We denken ook aan Bep van Oosterbrug, die ziek geworden is. Ook anderen die niet konden komen. Heren, we bidden, wees ook hen nabij. We danken u voor de zwager van mevrouw van Vliet, waar het zoveel beter mee mag gaan. Och heren, dat is van u. En daar danken we u voor. En wees hem ook verder geestelijk en lichamelijk in alle dingen daarbij. Hoor onze beden om Jezus wil alleen. Amen. Goed, ik stel voor dat we lezen. En we lezen Amos 1 vanaf vers 13. En dan ook Amos 2. Ik ga even een beker water pakken. Ik denk dat het voor de luisteraars thuis handig is als ik het lees. Anders zou ik vers voor vers laten lezen. Maar dat is moeilijk dan thuis te verstaan. Vanaf vers 13, Amos 1. Alzo zegt de Heere. Om 3 overtredingen van de kinderen Ammons en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de zwange vrouwen van Gilead hebben opengesneden om hun landpalen en hun grenzen te verwijden. Daarom zal ik een vuur aansteken in de muur van Rabba, dat zal haar paleizen verteren, met een gejuich ten dage van de strijd, met een onweer ten dage van de wervelwind, En een koning zal gaan in de gevangenis, hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Moab en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft. Daarom zal ik een vuur in Moab zenden en dat zal de paleizen van Keriot verteren en Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin. En ik zal de rechter uit het midden van haar uitroeien en al haar vorsten zal ik met hem doden, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Juda en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de wet des Heeren verworpen en zijn inzettingen niet bewaard hebben en hun leugens hen verleid hebben die hun vaders hebben nagewandeld. Daarom zal ik een vuur in Juda zenden, dat zal Jeruzalems paleizen verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de nooddruftigen om een paar schoenen. Die en naar hijgen dat het stof der aarde op het hoofd van de armen is en de weg der zachtmoedigen verkeert en de man en zijn vader gaan naar een jonge dochter om mijn heilige naam te ontheiligen. En ze leggen zich neer bij elk altaar op de verpande kleren en drinken de wijn der geboeten in het huis van hun goden. Ik daarentegen heb de Amoriet voor hun aangezicht verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte van de cederen. En hij was sterk als de eiken, maar ik heb zijn vrucht van boven en zijn wortels van onder verdelgd. Ook heb ik u lieden uit Egypteland opgevoerd en ik heb u 40 jaar in de woestijn geleid, opdat gij het land van de Amoriet erfelijk bezat. En ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt en uit uw jongelingen tot Nazireën. Is dit niet al zo, gij kinderen Israëls, spreekt de Heere? Maar gij lieden hebt aan de Nazireeën wijn te drinken gegeven en gij hebt de profeten geboden, zeggende, gij zult niet profeteren. Zie, ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen drukt die vol garven is, zodat de snelle niet zal ontvluchten en de sterke zijn kracht niet verkloeken en een held zal zijn ziel niet bevrijden. En die de boog handelt, zal niet bestaan. En die licht is op zijn voeten, zal zich niet bevrijden. Ook zal die te paard rijdt, zijn ziel niet bevrijden. En de kloekhartigste onder de helden zal ten dien dagen naakt heen vluchten, spreekt de Heere. Tot zover. Ik denk dat het goed is als we even eerst de inleiding doen, dat u de teksten erbij houdt, want het is een uitermate lastig stukje. Amos 1 vanaf vers 13 en Amos 2. En vanaf vers 13 van Amos 1 beginnen de profetieën tegen de volken. Allereerst tegen de Ammonieten. Het slot van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 begint met de profetie tegen de Edomieten. En dat zijn allebei broedervolken van de Israëlieten, zowel de Ammonieten als de Edomieten. En we lezen over de Ammonieten en de Edomieten al in Genesis 19. Vers 36 tot en met 38 gaat er vooral over. En dan gaat het over de dochters van Lot. En die zijn ongehuwd en die willen graag nageslacht. En ze wonen nog thuis bij hun vader. En dan spreken ze met elkaar af het vreemde plan dat ze hun vader wijn te drinken zullen geven 's avonds. En dat ze dan 's nachts bij hem zullen liggen en gemeenschap met hem zullen hebben. En zo gezegd, zo gedaan. En ze raken beide zwanger van hun vader Lot. En de oudste dochter krijgt dan een zoon en die noemt ze Moab en dat is de vader van de Moabieten. En de jongste krijgt dan ook een zoon en die noemt ze Ben-Ammi, de zoon van Ammi. En hij is de vader van de Ammonieten. Dus beide volken komen voort uit Lot. En eerst wordt in vers 13 het oordeel uitgesproken over de Ammonieten. En de Ammonieten hadden niet veel land, een gedeelte van het tegenwoordige Jordanië. En ze waren heel expansief, veroveringsgezind om hun gebied maar uit te breiden. En ze waren bovendien heel wreed, heel sadistisch. Ze waren er berucht over dat ze zwangere vrouwen opensneden, waardoor ze tegelijkertijd twee levens beëindigden. Een gruwelijk vergrijp tegen de mensheid. En God gaat het straffen door een vuur te zenden in hun hoofdkwartier. En wat is hun hoofdkwartier, hun hoofdstad? Dat is Rabba. En dat is het tegenwoordige Amman, de hoofdstad van Jordanië. En in dat Rabba, wat nu dan Amman heet, daar stonden de mooie paleizen. En God gaat een vuur zenden in die paleizen. En weldra klinkt er dan trompetgeschal, maar ook de donder en het gehuil van een orkaan. En alles duidt op het verwoestende van de oorlog. Gods gerichten gaan gepaard met natuurverschijnselen. Het is een beeld van het eindgericht. De profetie tegen de Ammonieten. Dan begint hoofdstuk 2 met de profetie tegen de Moabieten. En de Moabieten waren ook vijandig gezind ten opzichte van Israël. Het was wel een broedervolk, maar toch. Hoewel het in de tijd van Rut meeviel, want Rut was een Moabitische en kwam tot geloof in de God van Israël. Koning Omri, de vader van de latere koning Agab, die bracht de Moabieten later onder zijn bewind. Zij worden onder andere ook gestraft omdat ze de beenderen van hun eigen koning hebben verbrand. En wat was er namelijk aan de hand? Hun koning, de koning van de Moabieten, sloot een verbond met Israël. En stond eigenlijk aan de kant van Israël. En ja, dat was heel kwaad in de ogen van zijn eigen volk. En toen hebben ze die eigen koning gedood. En toen hebben ze de beenderen verbrand. En ja, dat gold vroeger als lijkschennis. En Amos zegt ook dat ze die as van die beenderen gebruikten ze voor de kalkindustrie. Hoe weten we dit? Kerkvader Hieronymus, die heeft erover geschreven, die leefde rond 600, sorry, 5e eeuw, en die heeft daar al over geschreven. En je zou dat kunnen vergelijken met de nazi's, die lijken van vergaste joden gebruikten om zeep van te maken. Zo deden de nazi's dat. En God gaat ook het hoofdkwartier met de paleizen van de Moabieten aanpakken. Al met al mag het duidelijk zijn dat de God van Israël zich niet alleen bekommert om zijn eigen volk. Dat is de ene kant. God bekommert zich om zijn eigen volk, om Israël. Maar hij straft de naburige volken als zondigen, hè? Want zijn wetten gelden ook voor de naburige volken. Nou, dan in de derde plaats, want tot hiertoe bleven de oordelen nog beperkt tot de heidenvolken rondom. Hoewel broedervolken, maar toch, de Ammonieten en de Moabieten waren uiteindelijk heidenvolken, want ze vereerden allemaal goden. Maar vanaf vers 4 van Amos 2... komt ook het oordeel over Juda. En twee versen verderop ook over Israël. Dat is niet hetzelfde, Juda en Israël. Juda, dat is het volk van de twee stammen. En Israël is het volk van de 10 stammen. Hè. U weet, je had eerst koning Saul, toen koning David, toen koning Salomo. En toen is het rijk gesplitst in het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. En het 2-stammenrijk heette Juda, met hoofdstad Jeruzalem, en het 10-stammenrijk heette Israël, met hoofdstad Samaria. En hier gaat het dus eerst over Juda. En dan komt het heel dichtbij, want Juda is het volk van de 2 stammen, en dat is het volk van het, ja, je zou kunnen zeggen, van het hart van Israël. Want Juda woonde in het gebied waar Jeruzalem lag. En de tempel en de altaren. De Judeërs gingen naar de tempel. Maar Israël, het rijk van de 10 stammen, was in dat opzicht wat minder godsdienstig, behoorlijk minder godsdienstig. En die hadden hun eigen heiligdommen. Die gingen niet naar de tempel in Jeruzalem. Nee, die hadden een heiligdom in het noorden, in Dan, en helemaal in het zuiden. Daar hadden ze ook hun heiligdom in Bethel. Maar hier gaat het dus eerst over Juda. Dat is het hart van het volk van Israël. Hè? Het meest godsdienstige deel. En dan denk je, het oordeel treft dus ook het tweestammenrijk, Juda. En waarom? Omdat zij de wet van de Heere verwierpen en zijn inzettingen niet bewaarden. En God had zijn volk de geboden toebetrouwd, om binnen het raster van de geboden veilig te kunnen leven. Als ze daar binnen bleven, dan was het veilig. En buiten het hek van de geboden was het onveilig, maar als ze daar binnen bleven, was het veilig. En het ging erom dat ze die geboden bewaarden en onderhielden. Maar het ging er natuurlijk vooral ook om dat die geboden geschreven werden, gegrift werden in hun harten. En dat ze van geslacht op geslacht zouden worden doorgegeven en nageleefd. En als Juda het niet deed, wie zou het dan wel doen? Hè? Als dat deel van Gods volk wat het dichtst bij hem leefde, als dat deel zijn geboden al niet houdt, wie gaat het dan wel doen? Want daar stond de tempel en daar werden de wetsrollen bewaard en daar werden de feesten gevierd. Het moet voor de Heere dus vreselijk geweest zijn dat juist dit volk zijn geboden niet onderhield. En dan komt hij ook met zijn oordelen over Juda. Dan, het vierde volk dat gestraft wordt is Israël. En dat is het volk van de 10 stammen. Als wij het tegenwoordig over Israël hebben, dan bedoelen we alles. Dan maken wij geen onderscheid tussen 10 stammen en 2 stammen. En het onderscheid weten wij ook niet meer. Want heel veel van de 10 stammen is nooit teruggekomen. Dus het meeste van wat nu Israël heet, dat komt voort uit de 2 stammen. Maar het volk van de 10 stammen, Israël, wordt ook gestraft. Het was niet zomaar dat het oordeel ook Israël trof. Het volk had het verdiend. Vanaf vers 7 van hoofdstuk 2 worden de zonden van het volk Israël breed uitgemeten. En die zonden hebben vooral te maken, en dat is heel herkenbaar in onze tijd. Het lijkt eigenlijk heel modern, met materialisme en egoïsme, individualisme. De tijd van Amos staat in economisch opzicht bekend als de gouden eeuw van Israël. Er was grote welvaart en veel mensen hadden prachtige huizen. Velen ook een winterhuis en een zomerhuis. En huizen waren luxe ingericht. En aan de andere kant, dat was bij de rijken en de armen hadden volop armoede. En wat deden de rijke Israëlieten? Ze verkochten de rechtvaardigen voor geld. Er werd handel gedreven met mensen, met hun eigen mensen. Ze verkochten de armen zelfs voor een paar sandalen. Ze waren zelf rijk, hadden luxe huizen. En als ze schoenen nodig hadden, sandalen, dan verkochten ze rustig een slaaf om maar wat geld voor schoenen en dergelijke te hebben. Ze kochten ook de rechterlijke macht om. Ze konden alles voor elkaar krijgen omdat ze geld hadden. En de armen, velen moesten schulden maken om hun gezin en leven te kunnen houden. En als ze de schulden niet op tijd konden aflossen, dan werden ze zelf of hun kinderen tot slaaf gemaakt. En dat gebeurde soms om een belachelijk kleine schuld. En met dit soort praktijken verlaagden de rijken hun volksgenoten tot koopwaar. Bovendien waren ze erop uit om de zwakken in het stof te laten kruipen. Ja, het is een beetje lastig omdat dat vers te vertalen. We weten niet helemaal precies hoe dat vertaald moet worden. Of de zwakken te raken aan hun hoofd, zodat hun hoofd onder het stof der aarde terecht zou komen. Dat is een heel ingewikkeld vers. Er zijn heel veel verschillende vertaalmogelijkheden voor. En in vers 7 lezen we dan dat een vader en zijn zoon naar hetzelfde jonge meisje gaan, een dienstmeisje, om dat te misbruiken. Een meisje in een zwakke positie, dat zich niet kan verweren. Waarschijnlijk een meisje dat in de schuldslavernij terecht is gekomen. En ja, dat meisje moest voor een appel en een ei werken en werd dan bovendien door de vader en de zoon allebei misbruikt. Het is onbeschrijfelijk. En dat voor besneden mannen en jongens. Hè? Want misbruik is in Israël bijna, zou je haast zeggen, ja, voor God is het natuurlijk allemaal gelijk, maar het is voor Joden eigenlijk nog erger, omdat ze besneden zijn, dus het teken van Gods verbond is zichtbaar aan hun geslachtsdeel. En dat betekent dus ook dat je daar heel rein mee om moet gaan, hè? Want daar draag je het teken van van Gods verbond aan. En ja, je ziet hier, het is onvoorstelbaar wat er gebeurt. In vers 8 komt er nog iets bovenop. Daar gaat het over rijken die zich tijdens godsdienstige plechtigheden heerlijk uitstrekken op de kleren die ze van de arm hebben afgenomen. En waarom is dat zo erg? Wel, de Bijbel, die geboden in Exodus 22 en Deuteronomium 24, dat kleren die je had gebruikt, bijvoorbeeld van de armen, die moest je iedere dag voor zonsondergang teruggeven, want dan hadden ze in ieder geval iets voor de koude nachten, om geen kou te hoeven lijden. En dan in het tweede deel van vers 8 gaat het over het drinken van de wijn van de beboeten in de godshuizen. Ja, wat betekent dat? Drinken van de wijn van de geboeten. De wijnboeren die kregen vanwege geldgebrek vaak boetes, omdat ze hun schulden niet op tijd betaalden. En die boetes betaalden ze dan in natura, bijvoorbeeld een zak wijn. En wat doen die rijken dan? Dan nemen ze die wijn mee en die drinken ze in hun heiligdom op. En ja, daar is het heiligdom niet voor bedoeld om daar wijn te drinken. Een en al goddeloosheid. En dat ook tijdens de godsdienstige plechtigheden. En dan vers 9. En die eerste twee woorden zijn eigenlijk heel schrijnend. Want wat zegt God daar? Ik daarentegen. Hij zegt eerst: jullie, Ammonieten, Moabieten, Juda, Israël, jullie hebben allemaal vreselijk gezondigd. Maar ik daarentegen, en dan somt God op hoe goed hij voor Israël steeds geweest is. Eén en al liefde. En die liefde wordt versmaad en vertrapt. En dat kan in gezinnen natuurlijk ook wel eens, hè, dat ouders alles opofferen voor hun kinderen, hè, ouders die het niet zo breed hebben en toch alles op alles zetten, alles opzij zetten om hun kinderen te kunnen laten studeren en hun kinderen er netjes uit te laten zien en ze ontspanning te laten geven, muziekles, zwemles en noem maar op sport. En dat kinderen dan soms nog heel ontevreden zijn. En hun ouders verdriet doen, dat ze helemaal dwars zijn, dat het nooit goed is en dat ze een beetje hun opvoeding verloochenen. En dat doet voor ouders natuurlijk heel pijn. Als je er alles voor over hebt en je merkt gewoon, je krijgt helemaal niets voor terug aan een stukje liefde of dankbaarheid. En zo is ook het volk Israël ten opzichte van God. God is altijd heel goed voor ze geweest en hij heeft juist met dat volk zijn verbond gesloten. Niet omdat ze beter waren dan andere volken, helemaal niet. Maar het was Gods verkiezend welbehagen. Uit alle geslachten van de aardbodem, zegt God, heb ik u alleen gekend. Heb ik alleen met jullie een verbond gesloten. En hij heeft ze uit het land van de slavernij bevrijd, uit Egypte. En hij heeft ze na een hele omweg toch veilig in het land Kanaan gebracht, vers 10. Hij heeft de vijanden van Israël, vooral de Amorieten, uitgeroeid. Want in dat gebied moest Israël wonen. En de Heere gaf profeten en Nazireërs om het volk op de Heere te wijzen. En wat deed het volk? Het luisterde niet. En ze zorgden dat ze zelf profeten kregen die alleen maar zeiden wat ze zelf wilden. En die alleen maar zeiden, het komt allemaal goed, want wij zijn het volk van het verbond, des Heere tempel, dat zijn wij. En wat deden ze met de Nazireërs, die ook profeten waren, die gaven ze sterke drank te drinken om hen te verleiden tot een zondig leven. Het is heel aangrijpend wat er staat in vers 11 en vers 11 van hoofdstuk 2. Is het niet waar, kinderen Israëls, spreekt de Heer. Zoals we als ouders ook tegen onze kinderen kunnen zeggen, als ze heel vervelend geweest zijn, van zeg ze eerlijk, heb ik gelijk of niet? Is het waar of niet? Nou, dat zoiets zegt de Heer dus ook tegen zijn volk. En dan die woorden in vers 12, maar gij. In vers 9 klonk het ik daarentegen. Ik ben steeds goed voor jullie geweest. En dan vers 12, maar jullie. En het is één grote aanklacht. En dan kan het oordeel niet uitblijven. En inderdaad in de verse 13 tot 16 verwoordt de profeet het oordeel. Vers 13 is daarin heel concreet. Maar ja, dat gold eigenlijk voor alle profeten, dat ze heel concreet waren. Dat zie je steeds ook bij de grote profeten en de kleine profeten, dat ze steeds ook heel beeldend profeteerden. Met voorbeelden, beeldende taal vanuit het leven van alle dag. En Amos gebruikt dan het beeld van een oostwagen. Die is helemaal volgeladen, zo'n boerenkar, volgeladen met koren, de garf erop, heel zwaar beladen. En zo zwaar dat de wielen wegzakken in de grond. De wagen kraakt in al zijn voegen en hij dreigt door de assen heen te zakken. En wie wordt er met die wagen bedoeld? Wel Israël en Juda. Ze kunnen de welvaart niet aan. Veel te veel welvaart en ze bezwijken eronder. En in plaats van dat het een zegen is, ja, is het een sta in de weg. En voor Israël en voor Juda is er maar één manier om te ontvluchten en dat is de bekering tot de Heere. Die oproep klinkt door heel de profetie heen. Hoofdstuk 3 vers 8 staat: de leeuw heeft gebruld. En ja, dat betekent zoiets van: mensen, pas op, want de oordelen komen eraan. De leeuw brult al en hij heeft zijn prooi al in de gaten en hij komt eraan. Nou, als we dan even de lijn doortrekken naar onze tijd. Ik heb al gewezen op materialisme, op individualisme, het egoïsme. Als het brullen van de leeuw genoemd wordt, dat in onze tijd ook zelfs het Armageddon al valt. Tekenen die ook wijzen op het oordeel. En Israël dacht steeds van: het valt allemaal wel mee. En hun profeten moesten ook zeggen dat het allemaal wel goed kwam en zo. Want ze moesten rustig kunnen slapen, maar de werkelijkheid was anders. Want als de Heere de ongerechtigheid bezoekt, wie zal bestaan? Maar is er voor de goddelozen dan geen ontkoming? Als ze zich niet bekeren, is er geen ontkoming. De versen 14 en 16 zijn er heel duidelijk over. Die staan wat ingewikkeld in de Statenvertaling. Maar er staat eigenlijk zoiets als: de snelle zal niet ontvluchten. En de sterke heeft op dat moment niks aan zijn kracht. En de held brengt het er niet levend af. En de boogschutter, ja, het helpt hem allemaal niet. Hoe die ook schiet. En hardloper ontkomt ook niet. En de ruiter brengt het er ook niet levend af. En de dapperste held, ook hij zal moeten vluchten. Is er dan geen enkele lichtstraal? Ja, toch wel. Het spreken van de Heer is een bewijs dat hij in zijn toorn nog aan zijn ontferming gedenkt. En dat hij in zijn toorn nog oproept tot bekering. En zal in het oordeel iedereen omkomen? Nee, wel bijna, maar niet helemaal. En als we dan even doorlezen, even om niet al te donker te eindigen. In hoofdstuk 3 vers 12, dan zie je eigenlijk een lichtstraaltje. En dan wordt het weer heel beeldend beschreven over een herder die een schaap mist. En dan gaat hij zoeken en dan vindt hij bloed. Hè. Dat doet denken aan de situatie momenteel in Drenthe, hè, waar wolven iedere keer schapen en koeien doden. Hij vindt bloed en stukken vacht. En kijk, daar liggen twee schenkels en een oorlelletje van een schaap. Twee pootjes, een oorlelletje en dat is alles. Toch nog iets. Overblijfsel wordt zo eigenlijk omschreven wat er overblijft van Israël en van Juda. Er zal een minimale rest gespaard blijven. En dan gaat het daar vooral ook over het tienstammenrijk. En toch, uit het tienstammenrijk, er zijn niet veel mensen teruggekomen ooit uit de wegvoering naar Assyrië van het tienstammenrijk. En toch, we lezen in het Nieuwe Testament over een Anna. En dan staat er dat zij was uit de stam van Azer. En de stam van Azer, ja, dat was een van de tien stammen. En zij was een van de weinigen die voortgekomen zijn uit degenen die door het oordeel heen gered werden. En zij woonde in de tempel en haar hart ging uit naar de dingen van de Heere. En dan zijn we rijk en zullen we ook uit welk oordeel dan ook gered worden. Dankzij de herder, de leeuw en het lam die zijn schapen van de toekomende toren redt. Dank u wel. Ik zou dat we eerst nog even samen zingen. En dan sluiten we af ook wat de luisteraars thuis betreft. En ik had nog opgezocht, even kijken hoor. Psalm 91 vers 1 en 4. Hij die op Gods bescherming wacht. En gij zult aan deen en de andere hand tienduizenden zien vallen. Die op Gods bescherming wacht, wordt voor de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning, dus noem ik God zo goed als groot. Voor hem die op hem bouwen, men burgt mij toevlucht in de nood. Dem God van mijn vertrouwen. Gij zult Luisteraars thuis heel hartelijk danken voor hun meedoen, hun betrokkenheid en heel graag tot de volgende keer. Dank u wel.